Nee, ja, dit is goed. Ja. Goedenavond, broeders en zusters. Allen heel hartelijk welkom op deze gemeenteavond, het themaavond over de eredienst. Heel fijn dat u in zulke grote getalen gekomen bent. Ik zie dat er nog een paar stoelen over zijn. Nou, er zijn soms wat mensen te laat, dus wellicht dat die ook nog volkomen. Als dat ook niet zou gebeuren, heel fijn dat... Er zoveel mensen zijn gekomen vanavond over een onderwerp, denk ik, wat prachtig is. Het is ontstaan deze avond als voortvloeisel uit de bezinning die binnen de kerkenraad heeft plaatsgevonden rondom de liturgie. Zoals u weet heeft de kerkenraad daar in de afgelopen periode heel wat tijd aan besteed om daarover te spreken met elkaar. Binnen de kerkraad is toen ook op een zeker moment gezegd, het is belangrijk om, als we bijvoorbeeld spreken over de gemeentezang, wat zingen we? En u weet, we zijn in de bijzondere diensten uit Weerklank gaan zingen. Om dat alles ook wel te plaatsen binnen een breder kader. Namelijk dat kader van de kerkdienst. En beseffen we als gemeente, en ook als kerkenraad natuurlijk, beseffen we wel eigenlijk wat die kerkdienst is en waarom die in elkaar steekt zoals die in elkaar zit bij ons. Nou, en daarover gaat het vanavond met name. Dus over dat bredere kader van de eredienst en hoe we daarin als gemeente samenkomen en mogen doen wat de Heere God ons, waar de Heere God ons ook toe oproept, namelijk hem groot maken om zijn daden en die daden ook gedenken die hij gedaan heeft. We vinden het heel fijn dat u, professor Kater, vanavond bij ons bent om deze avond ook in te leiden. En dat zal ook mede zijn naar aanleiding van het boekje dat u geschreven heeft. Professor Kater heeft een boekje geschreven met als titel Een samenkomst om naar te verlangen. En de ondertitel over het verbazingwekkende van de kerkdienst. Nou, dat is denk ik precies waar het vanavond mag gaan aanhaken. Verbazen wij ons nog over wat er in de kerkdienst gebeurt en wat we te horen krijgen, waar we samen over zingen, wat we ontvangen daar? Hoe zitten we daar? Hoe gaan we er naartoe? Hoe komen we er vandaan? En wat gebeurt daar? Nou, over dat soort vragen zal het vanavond gaan. Dit boekje, kan ik van harte aanbevelen. Als kerkenraad hebben wij ook dit allemaal gekregen om ons op deze avond voor te bereiden. Maar ook op andere besprekingen die in de kerkenraad ook nog zullen volgen. Want ook over deze dingen willen wij binnen de kerkenraad nog met elkaar doorspreken. Maar vanavond mogen we als gemeente... hier zijn om ook over die dingen na te denken. En heel fijn dat we dat met elkaar kunnen doen, samen met professor Kater. Ik stel voor dat we beginnen met te zingen uit Psalm 100. Daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 100, vers 1 en 3. Dat is ook de psalm die ik zo meteen wil lezen met u. Ik wil deze psalm ook met u lezen, psalm 100, een lofpsalm. Juich voor de Heere, heel de aarde, dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang, weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam. Want de Heere is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Ik wil bij een paar dingen de vinger leggen in deze psalm. Allereerst de beleving waarmee het opgaan naar het huis van God hier is omgeven. Je merkt in deze psalm de blijdschap die het geeft om de poorten van het huis van de Heere binnen te gaan. De volheid en de vreugde die klinken in deze psalm door. En die beleving die rust op de kennis van God. Vers 3 en vers 5 zien we dat. De Heere is de formeerder van Israël en hij is ook trouw. Hij is de God die in het verleden grote daden heeft gedaan in Israël en aan Israël. Hij is de God van vandaag, de God die goed is, zo zegt vers 5. En hij is ook de God van de toekomst. Hij is trouw van generatie op generatie. En dat geeft de dichter dankbaarheid en blijdschap. Dat maakt dat de Israëlieten samen willen komen op die ene plek waar de naam van de Heere wil wonen. Binnen de poorten van Sion, binnen de poorten van de tempel. En dat doen ze, en ook daar wil ik de vinger bij leggen, samen. Ze roepen elkaar ertoe op, vers 2. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Het is niet minder dan dat. Om in de tempel te zijn betekent voor het aangezicht van de Heere te komen. En er wordt gesproken over wij. Wij zijn het volk van de Heere. Hij heeft zijn verbond met Israël opgericht. Dat is iets wat zich uitstrekt binnen het nu, binnen het vandaag, maar wat ook gaat over de generaties voor ons en die nog zijn zullen. En tenslotte, dat komt allemaal samen op die ene plek. Zowel de verbondenheid aan de Heere die beleefd en beleden wordt in de tempel, als ook de verbondenheid met elkaar, wij. Het is op die ene plek in de tempel en tijdens de tempeldienst dat de Israëlieten zo concreet de Heere mogen liefhebben en ook elkaar mogen liefhebben. En dat doet hen juichen en zingen voor de Heere. Er zit iets overvloedigs in deze psalm. Iets hartelijks. De Heere is zo goed en dat onverdiend. Hoe kun je daar onbewogen onder blijven? Nou, als het vanavond gaat over de eredienst, hoe beleven wij dat eigenlijk? Wellicht dat deze avond ook ons nadenken zo mag prikkelen. Dat we weer op de toonhoogte komen, als we daar niet zijn, van deze psalm. Hoe goed het is om ook in de zondagse kerkdiensten samen te komen en zo voor de Heere te juichen, hem te dienen met blijdschap. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, daar willen wij u ook om vragen. Of u ons, Heere, door uw geest op de toonhoogte wil brengen van deze psalm, die zo vol en zo rijk is. Waarin we iemand ontmoeten, Heere, die zijn een en al heeft gevonden in u. De God van het verbond, de God van de trouw. De God die zo goed is, zo vol van genade. Heere, zo wilt u zichzelf ook aan ons bekendmaken. door middel van uw woord en de verkondiging daarvan in de zondagse erediensten. Door middel van uw woord dat we horen als de wet wordt gelezen. En Heer, we mogen als gemeente ons geloof belijden. En u wilt ons ook uw zegen meegeven. Telkens weer. Heer, wij willen u belijden. Dat ons hart daar zo ver bij vandaan kan zijn. Dat onze kerkgang zo gemakkelijk een sleur wordt. Een gewoonte. En een lege vorm. Heere, wilt u ons bekeren? Ook daarin, Heere, dat we de kerkdiensten beleven zoals u ze aan ons wilt geven. Heere, wilt u deze avond dan ook gebruiken om, als we met elkaar over deze dingen nadenken, door uw geest te worden vervuld om op die toonhoogte te komen. En Heer, dan bidden wij u of u professor Kater alles wil geven wat nodig is, als hij vanavond hier dit onderwerp mag inleiden. Wanneer we straks ook daarover in gesprek kunnen gaan met elkaar, Heer, wilt u ook dan uw zegen geven? En wilt u zo ons onderwijzen vanuit uw woord, opdat uiteindelijk u alle eer mag ontvangen. Zo komen wij tot u. Hoor naar ons gebed. Niet om iets uit ons, Heere, maar zie ons aan in de Heer Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Ik geef graag het woord aan u, professor Kater, om uw lezing te houden. Ik merk nog even op dat we zometeen een pauze hebben na de lezing van professor Kater. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Ik heb aan de koster gevraagd of hij ervoor wil zorgen dat er straks ook wat papiertjes hier liggen met pennen erbij. Dan heeft u in de pauze eventueel de gelegenheid om uw vraag ook op te schrijven. Als u zegt dat doe ik liever dan dat ik straks hier moet gaan staan en dat mondeling moet doen. Dat laatste kan natuurlijk ook, daar bent u ook vrij in en neemt u die vrijheid ook. Maar als u zich misschien wat minder vrij voelt, dan zijn schriftelijke vragen ook mogelijk zometeen. Professor Kater.
Dank voor de uitnodiging om eens een keer in Veenendaal te zijn. Daar kom ik terloops wel eens een keer langs of een beetje binnen. Dus het is niet helemaal onbekend terrein. Maar ik dacht nog toen ik hierheen reed, volgens mij heb ik nog nooit. Dat komt door allerlei oorzaken. Daar gaan we het nu niet over hebben. Hier een keer op een zondag gepreekt en ik zie al een vingertje omhoog en zo. Nou krijg ik nog een standje ook, dan kom je hierheen. Goed. En weet je deze? Oké. Oh ja. Ja, nou, ik heb nu al genoeg strafpunten. Dat heb ik al begrepen. Jongen. Ja, en dan moet het nog beginnen. En dat wil ik graag doen. Ik vind het ook mooi om te doen. Omdat het gewoon een heel mooi onderwerp is. Als ik nu eens vraag. Mag de lamp alsjeblieft aan? Niet in dit zaaltje, want we hebben genoeg licht. Maar ik denk hieraan. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En als u zegt, ben je niet een beetje in de war? Je bent nu gewoon in Veenendaal-Pniel in een kerkgebouw. En je hebt niet een reis gemaakt naar het Nieuw Jeruzalem. En toch, dit is wel wat de Bijbel doet. Onze kerkdiensten verbinden met de hemelse liturgie. En ik heb de tekst net even gelezen uit Openbaring 21. Waar u dat zeker, en u kunt dat gewoon rustig nog eens overwegen. Ik noem gewoon een aantal dingen waarvan ik hoop, verwacht, denk dat het nuttig is om daar gewoon vanuit dat perspectief eens naar een kerkdienst te kijken. Dat maak je ook los van een heleboel menselijk gedoe namelijk. Als ik denk aan Hebreeën 12, dan ziet u daar eigenlijk heel mooi dat een kerkdienst op aarde niet losgedacht mag en kan worden van de hemelse liturgie. Die, en dat stem ik u natuurlijk meteen toe als ik in Openbaring 21 ben, straks ten volle zal zijn. En de heerlijkheid die straks in het Nieuw Jeruzalem zal zijn en dat daar het lam de lamp is, dat zal daar ongekend ondervonden worden. En wat ik zeg, dat beleiden we toch ook gewoon als goed gereformeerd. Dat nademaal ik hier een beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart ontvang. En dat is toch eigenlijk wat op een zondag, godzijdank, ook kan gebeuren. Dat je met je vermoeide ziel en dat je denkt, ik ben nog helemaal niet op gang en ik ben nog helemaal niet voorbereid. Maar dat je gedurende wat daar gebeurt in de kerkdienst meegenomen wordt. En wat ik bedoel uit Hebreeën 12, dat is die tegenstelling die gemaakt wordt tussen, u bent niet gekomen tot de tastelijke berg, en dan gaat het over wat bij Sinaï gebeurd is, maar u bent gekomen, en ik lees u die verse toch eventjes, tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, daar hebt u hem, tot het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000-tallen van engelen. Wie zijn daar gekomen? De mensen die al in de Heere ontslapen zijn? Nee, dat schrijft hij aan christenen, Hebreeën. En een van deze eigenschappen van de gemeente waaraan deze woorden gericht zijn, is dat ze gaan sloffen, slenteren, helemaal niet meer echt ondersteboven zijn van wat ze ooit een keer gehoord hebben, misschien toen wel van ondersteboven waren. En juist tot hen wordt gezegd, je bent toch gekomen. En als je in de gemeentelijke samenkomsten, onderlinge bijeenkomsten komt, je komt niet naar de berg Sinaï, maar je komt tot de berg Sion, tot een feestelijke vergadering en gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En tot wie kom je? En tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan van Abel. Heleboel Oud Testament erin, maar het wijst op de liturgie van de hemel. En die is verbonden met het komen tot. Laten we naar de kerk gaan. En wat natuurlijk meespeelt, en misschien is dat, en dat zijn allemaal wat inleidende opmerkingen, ook wel goed om dat ook bewust te zijn voor onszelf. Hè? Want hoe je naar een kerkdienst kijkt, dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe je naar de kerk kijkt. En gewoon even heel zwart-wit. Is een kerk voor ons een, ja, het? Dus de kerk, wij gaan naar de kerk en naar het gebouw, dat denk je heel erg aan een instituut. En dat instituut dat heeft allerlei regels en daar heb je formele regelingen, daar zijn de ambten en al die dingen meer. Of is de kerk eigenlijk een beetje geworden McChurch? Ongeveer zoals McDonald's. Je kunt er even binnenlopen. Belangrijk is dat je even aan je trekken komt. Niet al te formeel alsjeblieft. En mag ik zelf alsjeblieft mijn menu samenstellen? Dan zit je in McChurch. In plaats van BV Kerk. Om het maar even tegenover elkaar te zetten. Dat zijn natuurlijk de uitersten. En geen van tweeën, denk ik, is heilzaam. Als je zo met elkaar bijvoorbeeld in gesprek gaat, de een uit McChurch en de ander over BV Kerk. En je moet ook een beetje op deze toon BV Kerk zien, want die staat. McChurch heeft ook een beetje McDrive bijna kerkidee, dus zoiets, hè. Waar het om gaat is, hij, als wij de kerk en dus ook een kerkdienst, het, bij McChurch, ja, dat is nooit leuk om te zeggen, en dat zeggen we natuurlijk ook niet zo gauw hardop, dan gaat het erover eigenlijk dat ik in de kerk aan mijn trekken kom. Dus ja, dan moet je toch McChurch zeggen, dat ben ik. En de kerk, zoals de Bijbel ons die toont, dat is een hij. U bent geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus. En daar is de gemeente, de kerk van Korinthe. Ik vind dat een van de, ja, het is altijd moeilijk om te zeggen in de Bijbel, dit vind ik een van de mooiste. Want als je niet oppast zeg je dat 100 of 1000 keer, maar toch maar. Dat is een van de mooiste uitdrukkingen van wat kerk is. Je bent geroepen tot een gemeenschap. En dat is allereerst de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus. En daarvoor heeft Paulus gezegd, en dat ben je met alle heiligen, overal waar ze geroepen zijn, ben je daarmee samen. Dus die lijn zit er ook in. Dus je bent verbonden met hem en zo ook met allen die een, weer een andere uitdrukking, even dierbaar geloof deelachtig zijn. Wat wil ik met deze inleidende opmerkingen? Allereerst dus dit. Als je naar de kerk gaat, en als je zo tegen je kinderen zegt, we gaan naar de kerk. Natuurlijk zeg je dat, en we gaan elkaar niet op woorden vangen, dat is allemaal heel goed. We gaan naar de kerk en dat is gewoon een kerkgebouw en er gebeuren een heleboel menselijke dingen. Maar daar kun je juist in verzonnen. Gewoon heel eenvoudig. En ik bedoel dat niet om een kerkgebouw te gaan vergeestelijken. Ik heb net niet goed opgelet toen ik binnenkwam door die deuren. Maar de één deur stond er wel open. En misschien is het op zondag wel zo dat ze beide openstaan. Zou het niet mooi zijn en ons ook helpen in het nadenken over waar ga ik naartoe? Dat wij niet zozeer letten op die deuren van hout. Goud zijn ze niet, hier niet denk ik. Maar dat je daarin dus niet iets van een het ziet, ook niet iets waar ik aan mijn trekken moet komen, maar dat alleen al in die geopende kerkdeuren eigenlijk het wonder zichtbaar wordt, dat er iemand is die je daar verwacht. En als je daarover nadenkt, hè, dat het God zelf is, die hier op dit stukje veengrond, dat denk ik even omdat het Veenendaal is, maar dat vermoed ik, ja. Maar op dit stukje veengrond, dit kerkgebouw neerzet, nadat het uit het binnendorp gekomen is, maar dat hij daarachter staat, dwars door allerlei, hoeveel besprekingen zullen er niet geweest zijn voor dit kerkgebouw gekomen is, en al die dingen meer. Dus je hoeft echt de menselijke kant niet te vergeten. Maar daarachter staat hij. En, nou ja, ik noem maar één zo'n illustratie als voorbeeld. Laten we naar de kerk gaan en dan gaan we de open deuren binnen. Maar wanneer, hè? Dit zijn net zo goed vragen die ik ook voortdurend aan mijzelf moet stellen, hoor. Dat gevaar van gewenning enzovoort, waar in de inleiding over gesproken werd zo even, dat herkennen ook dominees, want dat zijn ook net mensen. Hoe lastig dat ook is en hoe erg dat ook kan zijn. En godzijdank, als hij het wegneemt en het gaat wel leven, en dat doet hij. Maar desalniettemin, zo'n voorbeeld van twee deuren. En ik ga niet nog 10 andere voorbeelden noemen, daar mag u zelf over nadenken. Maar als je met je kinderen zegt, laten we naar de kerk gaan. Nou, die banken zitten niet fijn. En een kerkdienst duurt soms, zeker voor kinderen als ze niet veel zitvlees hebben, duurt ook een beetje lang. En van die dominee kun je ook van alles vinden. En dan kun je ook nog wat vinden van de gemeentezang en al die dingen meer. En daar mag je best gewoon over praten, hoor. Dat hoef je niet zo te doen. Maar als we nu eens aan de andere kant beginnen. We gaan naar hem toe. En hij wil ons ontmoeten. Het klinkt misschien een beetje apart. En natuurlijk kun je vragen van je kinderen ook verwachten. Als je niet zegt, het is weer zondag, we gaan naar de kerk toe. Maar we gaan naar de Heere Jezus Christus toe. Dan is het veel persoonlijker. En dat hij er is, dat heeft alles te maken met uitdrukkingen die ook al in de tijd van het Oude Testament gebruikt werden. Oh, het is weg nu, Psalm 100, maar dat geeft helemaal niks. Kom nader voor zijn aangezicht. Dat is een prachtige uitdrukking. En dan kun je meteen afdoen, ja, dan is iemand aanwezig. Maar daar gaat het dan juist mis, zoals ik het nu zeg. Ja, daar is dan iemand aanwezig. Zo goed als het misgaat, als wij er maar van uitgaan dat hij er is. Soms wordt die tekst misschien iets te makkelijk gebruikt. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Maar dat is een belofte. Geen rekensom. En als hij die belofte waarmaakt, dan kun je niet zeggen, daar had ik wel op gerekend dat u er was, want er staat. Ja, als je dat heel gelovig zegt, dan klinkt de toon nog wel goed. Maar je kunt er dus ook helemaal niet op rekenen, maar hij rekent er wel op dat we komen. En hij wil dat en zijn aangezicht, zoals hij dat in de tempel getoond heeft. En dan mag je ook best gewoon denken aan iemands gezicht. Dat spreekt van boekdelen. Gelukkig, dat zeg ik dan zelf ook een beetje, is niet altijd van iemands gezicht af te lezen. Hoe het van binnen is. Mijn vrouw zegt wel eens een beetje, je mag wel een beetje vriendelijker kijken af en toe op de preekstoel. Ja, zoiets bijvoorbeeld, hè? Want dat gaat natuurlijk nu toch door me heen. Dat weet zij. Maar ik bedoel, dat, dan zit er een stuk spanning in en al die dingen meer. Maar weet u, toch een gezicht dat doet veel als je iemand in de ogen kijkt. En daar wil ik dan toch vooral maar dichtbij blijven. Als het gaat over een kerkdienst, dat hij je in de ogen kijkt en dat je hem onder ogen mag komen. Voor zijn aangezicht is maar niet een simpel weggebreid voorzetsel en klaar. Dat is mij te weinig. Nader voor zijn aangezicht, zijn persoonlijke aanwezigheid. En daar zit dat verbazingwekkende van een kerkdienst. Als je dat op je in laat werken, dat wij met onze kinderen daar naartoe mogen gaan waar hij is. En het gaat nog goed ook. Ik besef wel, dat klinkt overdreven. Maar dat wij het er levend van afbrengen in een kerk. Is dat geen wonder? En als u zegt, ja, maar de kerk is toch juist voor het leven? En dat is, jawel. Maar er zit wel een geheim in en achter dat wij in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Terwijl je in het Oude Testament denkt aan de heerlijkheid in de tempel. Waarom zijn die herders diep onder de indruk en vol vrees en zie de heerlijkheid des Heren omscheen hen? En zou het dan kunnen dat je, dat gaat maar niet om die armen over elkaar, maar de rest zou ik niet voordoen, maar dat je, wij zeggen, zo in een kerkbank ploft en je gaat zitten van, nou ja, laten we maar komen wat er komt. En je komt daar in de tegenwoordigheid van God. Samen in de naam van Jezus. Dat is maar niet een liedje wat lekker zingt. Maar daar zit dat geheim dat die hoogspanning die in een kerkdienst eigen is, als wij het vanuit God zien. dat het ook alleen maar goed kan aflopen met ons. En dat is ook het heerlijke. En daar hoeven we echt niet achter terug. Maar niet alsjeblieft het vanzelfsprekende in zijn naam bijeen, dat is in de naam van de middelaar. Zoals in het Oude Testament er geen contact, geen ontmoeting met God was, zonder dat Leviticus 17 vers 11 stond: ik geef u vuur op het altaar. En alleen zo kom ik tot u van boven het verzoendeksel. En zo mag u ook tot mij naderen, zo zijn wij samen in de naam van Jezus. En dan mag u het verder zingen. Maar dat is dus wel iets wat verbazingwekkend is. Als je daar, ik zou bijna zeggen, als wij zondagsmorgens, en ik geloof dat er ook zijn die dat echt doen, en zich daarin oefenen, want ook dat moet je soms gewoon weer je aanleren. Maar als je met dit soort gedachten vervuld naar de kerk gaat, dan komt u wel op uw plaats. Maar dan vallen er ook wel een heleboel dingen op zijn plaats. In het licht van deze bijzondere ontmoeting. En dat gaat er niet om dat een kerkgebouw als zodanig heilig is. De gemeente die daar samen is, dat is de tempel. En zo komen we naast de geluk, om de oude woorden uit de catechismus even te gebruiken, tot de gemeente Gods op de rustdag. En ik vind dat een prachtige uitdrukking ook, want ik vind eigenlijk een van de meest lelijke dingen die je kunt zeggen, toch zeg ik het even zo, laten we naar de kerk gaan en dan, als we niet meer denken als alleen naar een kerkgebouw, dan is het echt koud, kil. En dan hebben we hem toch niet echt direct op het oog. En je daarin oefenen, ook op een zondagmorgen. En ik bedoel dat echt niet vervelend. En ik snap dat we ook wel eens echt heel moe kunnen zijn van een week. Maar willen we het verbazingwekkende van een kerkdienst beleven, dan is, laat ik het dan gewoon zuinig formuleren, enig heenleven ernaar, enige voorbereiding. En alsjeblieft niet weer een zoveelste recept van wat wij dan eerst moeten doen om, zo bedoel ik het niet, maar wel gewoon, we zijn ook mensen die kunnen nadenken en ons dingen te binnen kunnen brengen, die ons te binnen gebracht worden. En als je zondagsmorgens gewoon eens even, nou laat ik het zo zeggen dan een keer, als u eens 5 minuten langer even op bed blijft liggen, maar wel wakker blijft en even uw 5 minuten te binnen brengt, God roept samen. En ik ga mijn kinderen straks roepen als u die nog hebt in huis. En dan gaan wij samen, komt, laten we hem met God gewijde zang ontmoeten. Kijk, wij hebben officieel geen drempelgebed meer. Ik bedoel, een drempelgebed is voordat wij de kerk binnengaan, dat wij eerst bidden voordat wij de kerk binnengaan. Zo kennen we het niet. Zelfs ook als het gaat over de ambtelijke dienst, in eigenlijk een strikte zin, zoals in de oude kerk dat wel was, en zoals in de Rooms-Katholieke kerk dat nog veel sterker is, dan is er echt nog een soort drempelgebed. Al zou je wat mij betreft bijvoorbeeld dat moment van het stille gebed ook zeker zou wel kunnen zien, dat je vanuit het hele aardse leven, en in de zin van Psalm 65, hè, welzalig die ge hebt verkoren, die ge uit al het aardsgedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Dat zijn ook van die prachtige zinnen waar je over kunt mediteren. En in dat stille gebed dat je als het ware de drempel naar de kerkdienst overgaat. En dat je beseft toch iets van de heiligheid van een kerkdienst. En dat heeft niks met afstandelijk te maken, want heiligheid, dat is allereerst de aanduiding van dit is een samenkomst die je niet kunt vergelijken met welke andere samenkomst dan ook. Daar zit iets heel unieks in. Het heilige, dat hoort ook zo wezenlijk bij een godsontmoeting. En het wonderlijke is dat heilige, dankzij het volmaakte offer van Jezus Christus, in wie wij tot God mogen naderen en de weg is vrij, in dat opzicht is er geen drempel meer. Maar dat we zo, als we langs die weg naderen, in die heilige samenkomst, ook iets kunnen ervaren van God is hoog verheven en tegelijkertijd echt zeer nabij. Nabij u is het woord, zo dichtbij als je bijbeltje voor je ligt, zo dichtbij als dat de woorden in je trommelvlies klinken, zo dichtbij als dat je gegroet wordt in de naam van de drie enige God. Ook zo'n aspect. Ik ga niet de hele kerkdienst door. Maar zoiets, dat aan het begin van een kerkdienst, en ja, dat, dan weet u ook dat ik ook een mens ben met allerlei afwijkingen, maar ik beeld me dan toch altijd dingen in. En gewoon dat in het onmetelijk grote heelal waarin wij leven, waarvan wij niet eens kunnen beseffen hoe groot het is, en dan ergens zo'n klein speldenknopje de planeet die aarde heet. En dan ga je op dat speldenknopje nog naar een nog veel kleiner speldenknopje, en daar staat een kerkgebouw. En die oneindige stilte, die wordt doorbroken door genade zij u en vrede. Dat, hè. En dat namens God gesproken wordt. Weet u, ik zeg het, dat had ik al gezegd, maar dat wil ik best ook benadrukken, dat u niet al te verheven gedachten hebt van uw spreker. Je leeft niet altijd op die toonhoogte. Maar als het maar even tot je doordringt, dan kun je er ook heerlijk van ondersteboven zijn. Dat je denkt, dit is het eerste woord wat ik dan hoor. Namens hem. Daar kom ik met mijn leventje van de achterliggende week. En ik begin een nieuwe week. En ik kom daar. En er is iemand die mij groet. Met het eerste woord genade. Vrede, zij u. En als je zo dus een liturgie doorgaat, de orde van dienst in een kerk, dat hij het woord neemt en dat hij ook echt het eerste woord heeft en dat wij wel mogen antwoorden, maar dat zelfs van ons zingen geldt, hè? Dat is niet de gedachte die heb ik aangereikt gekregen van een Lutherse theoloog, en u weet ook wel dat Lutherse iets meer hebben met kerkmuziek dan gereformeerden. Maar die mooie uitdrukking, de psalmen bijvoorbeeld, de liederen, zijn niet de dingen die wij uitzingen, zo in de zin van, nou, dan is het er bij ons uit. Maar als wij de psalmen goed zingen en die tot ons door laten dringen, dan zingen wij ook de woorden van God in. We hebben nog wel eens een beetje de neiging om een kerkdienst te gaan verdelen, nou, Oké, de Heer is aan het woord, maar het is een ontmoeting, dus wij moeten ook aan onze trekken komen. En wees gerust, bij deze God is alle ruimte om het allemaal te zeggen en ook woorden uit te zingen. Dus de ervaringskant zit er zeker ook in de psalmen. Maar allereerst zijn ook de psalmen vanuit God geschreven. En gaan ze over wie Hij is. En dat is ook daarom zo'n belangrijk criterium voor wat wij zingen. Gaat het over hem, dat eerst, over zijn grote daden, wat hij gedaan heeft? Of gaat het erom dat wij een beetje onze lucht kwijt kunnen en dat wij met ons gevoel aan onze trekken komen? Het heerlijke is, als de Heilige Geest werkt, dat het ook gelukkig natuurlijk niet een soort tegenstelling is die ik maak. Maar wel, de eerste is wie de eerste is. En dat is God. Dus een persoonlijk karakter van de kerkdienst, de heiligheid ervan, de hoogspanning, juist zo ook God mogen ontmoeten, hem onder ogen komen, zijn handen ontdekken, horen wat hij te zeggen heeft. En ik vind zelf die verbinding ook met Hebreeën 12 altijd weer heel mooi. Voor zijn troon en hier beneden, Psalm 150. En misschien hebt u dat vooral wel bij een avondmaalstafel als dat een keer gezongen wordt. En ik denk dat dat zeker ook zo is. Maar die verbinding dat de, laat ik de klassieke indeling gebruiken, de strijdende kerk en de triomferende kerk. Dat Hebreeën 11, al die voorlopers, die ten diepste ook achter de ene grote voorloper aangegaan zijn. En die zijn al in die gemeente daar van de, zoals de Hebreeënbrief dat noemt, ik zal hem meenemen, de heilige vergadering, de feestelijke vergadering van de gemeente van de eerstgeborenen. Maar ze zijn er wel. En wij voegen zich bij hen. Zo is ook de oud-testamentische eredienst. En ik moet het andersom formuleren. De nieuw-testamentische eredienst is niet zonder meer een voortzetting van de oud-testamentische eredienst. Misschien hebt u dat wel eens een keer, en dat snap ik ook wel, dat u zegt, ja, maar in het Oude Testament waren er ook allerlei afbeeldingen. En dan komt een heleboel het Oude Testament, en dat kunnen we nu toch ook doen. Maar dat gaat een beetje sneller, hè? Want de Bijbel vertelt dat de oud-testamentische eredienst een afschaduwing is van de hemelse eredienst. Dus dat is de eerste lijn. En als u vervolgens zou zeggen, maar als wij dan komen tot die gemeente die daar is, en als wij dus, zoals ik net voorlas uit Hebreeën 12, toch ook verbonden zijn daar, zeker, dan mag je zeggen, dan komen wij samen in verbondenheid met die gemeente. Maar we kunnen niet van die snelle, grote stappen snel thuis nemen vanuit het Oude Testament even naar ons toe. Het laatste wat ik eigenlijk wil zeggen, want ik weet niet hoe laat ik begonnen was. 8 uur, dus nou, een beetje smokkelen. Ik zal het compact proberen te houden. Maar dat is ook, rond een eredienst gaat het dus om veel meer. Ik hoop dat ik dat toch met deze woorden ook een beetje heb kunnen laten aanvoelen. Naast het feit dat ik het verteld heb en dat u dingen hoort die u op kunt slaan in uw hoofd. Maar daar zit meteen ook in het nadenken over een kerkdienst iets van je hart. En ook een kerkdienst zelf. Wij zijn wel echt westers, hè? Dat is normaal, want die wonen we nu helemaal. En we zijn ook echt Nederlanders. En die hebben ook zo hun manieren. Dus dat gebeurt allemaal. Maar een kerkdienst is niet maar om ons wat te informeren over een bepaalde stand van zaken, om ons te overladen met allerlei, misschien nieuwtjes of misschien allemaal bekende dingen. Maar in kerkdienst zit hem veel meer op het niveau van reformeren. Want dat is wel nodig. Maar wel dat er dus een beweging gaande wordt in je hart. En zomaar even, dat is een klein zijspoortje, maar daarom vind ik het zo mooi als kinderen ook in de kerk zijn. Ja, maar die snappen niks van de preek. Nee, ik zou bijna vragen, nou en? Dat, natuurlijk, daar zit ook voor ons een hele boodschap in van, denk je tijdens je preekvoorbereiding ook echt aan hen en dat soort dingen? Dus dat wil ik echt niet omzeilen. Maar het mooie, dat als wij onze kinderen van jongs af aan meenemen naar dit heerlijke, heilige gebeuren in de kerk. Er zijn misschien ook wel een heleboel menselijke dingen hebben. En u hoort het alweer, papa, wat duurt het lang. En u zit met de knijp een beetje in die benen. We zitten nou weer stil en noem maar op. En toch gebeurt er wat. Ik denk niet dat er hier iemand is vanavond, als u het vorig hebt gehad, dat u als klein jongetje of klein meisje naar de kerk meegenomen bent, en dat u niet één moment kan herinneren, ergens uit uw kinderjaren, dat ergens diep indruk maakte. Wat die hele preek over ging, dat weet je misschien niet meer, maar er was iets, dat deed wat. Vroeger had je ook wat van die, ja, dat zijn een beetje uitdrukkingen, maar iets van beslag in een gemeente. Dat woord herkent u misschien nog wel. Dat er iets van de aanwezigheid van God ook ervaren wordt. En kinderzielen zijn er nog veel gevoeliger voor dan wij als volwassenen. En dat vormt kinderen ook. En dat gaat er niet om dan te zeggen, nou ja, dan hoeven ze er ook niks van te snappen. Zo natuurlijk niet. Maar wel dat het mooie is als wij geloven dat de Heilige Geest werkt. Dan heeft de Heilige Geest gelukkig niet onze verstandelijke vermogens nodig om zijn werk te doen. En dan vind ik het helemaal niet zo raar als wel eens een keer gezegd wordt, nou ja, aan de preek had ik een keer niks, maar we hebben dit gezongen. Nou, dat was dan misschien wel je hele preek. En wilde hij juist dat je meegeven. Ja, ik zou nog wat kunnen zeggen, maar dat kan ik anders zo wel bewaren voor na de pauze, hoor, tijdens de vragen. Hoe juist liturgie en theologie ook samengaan. Hoe als wij bidden in de kerk, hoe wij zingen in de kerk, dat ook heel veel doet met ons innerlijk. En dat godsbeelden die wij in onze eredienst, in onze liederen en in heel onze eredienst, in onze manier van bidden, hoe we dat overdragen, doet natuurlijk ook enorm veel. Er zit heel veel theologie in, ook in liederen. En als het gezonde theologie is, geen probleem. Maar als het slappe theologie is, of hoe ik het ook verder maar zou noemen, dan krijg je ook fletse godsbeelden. En daarom hangt dat ook weer met elkaar samen. Verlangen naar de samenkomst van de gemeente. Een kerkdienst werkelijk om naar te verlangen. Kijk, en iets van Psalm 84. En het is geen wonder dat heel veel psalmen spreken juist over deze dingen. Om op te gaan naar Gods huis en samen te komen van hoe brandde mijn genegenheid. En ik vind dat een heel mooi woord. Genegenheid. Je hart is al daar waar je voeten nog naartoe moeten. Nou, dat. Genoeg even zo. Ja.
Hartelijk dank voor zover. Er is nu pauze. In de hal is koffie en thee. En hier vooraan inmiddels briefjes met pennen. Dus u kunt eventuele vragen daar op schrijven. Ik denk dat we nou een kwartiertje, 5 minuten voor 9, dat we dan weer verder gaan.
Altijd met de gedachte dat je na de pauze gewoon ook een beetje lang in gesprek kunt gaan. Maar het is een beetje half, dus een beetje meditatief en een beetje wat lezingachtig in.
Ja, mooi. Het
is wel fijn dat het inderdaad gewoon betrokkenheid is.
Zeker.
Dat is wel zo.
Ja,
ja. Nee, daar ben je ook gewoon blij mee. Dat is wel, ja. Ja, dat geloof ik zeer. Ja, dat geloof ik zeer. Ja,
hier is het echt kerkelijk leven. Ja. Als je een avond belegt, dan krijg je mensen.
Ja.
Komen ze, dat is betrokkenheid.
Ja.
Goed inhoudelijk, dat is goed.
Ja.
Ik zal niet zeggen dat het daar niet was, maar dat was wel een randje.
Die is toch wel echt anders dan. Ja.
Mag ik een mooi voorbeeld doorgeven?
Ja, natuurlijk, dat mag altijd.
Maar een paar maanden geleden zei dat ik een kerk ga doen. Dat ik een kerk ben. Kinderen moeten ook naar mij kijken. Ik heb ook een vraag van wat we willen hebben. Naar aanleiding van het laatste keer van de
kerk. Oh ja.
Mijn zoontje die verschrikkelijk gaat reden.
Oh ja.
Een draad om te smoken. En dan is het even met zijn kleed.
En dat hij dus al friemelend enzovoort. En ik heb het ook wel eens gehad. Mijn vrouw zuchtte wel eens van, jij staat op de preekstoel. Maar ik zeg het hier een spul. En toen dacht ik nou,
je ziet ook wel eens wat
hebben. En dan wil je natuurlijk je vader ook leren doen. Dus ik dan uit de kerk. Ik dacht, ik zal ze dan vragen van, ja, we hebben papa op de preek. Niet van die flauwe antwoorden over de Heer Jezus. Want dat weet ik wel. Ja, dat je stomme verbazing had hij gewoon echt alles voor. Dat Jacqueline zei van, oh, het was roepelijk. Die was toen een jaar of 3, 4 of zo. Maar hij zat zo vreselijk te zeuren bij mijn vrouw. Dus ik dacht, ik zou je zo onderhouden. Maar dan krijg je de preek terug.
Merk je er iets van, dominee?
Het stoort mij niet zo, hoor.
Van je eigen kinderen bedoel ik?
Nee, van kinderen en kinderen.
Ik heb wel eens medelijden met ouders. Als ik dat ook soms zie. En naar twee kanten toe. Dat ik denk, jullie horen bijna niks vanwege je kinderen. En soms denk ik ook, weet je, niet zo'n aardig misschien. Joh, zet hem gewoon even recht. Dat is even iets te makkelijk gezegd, want ik weet ook wel dat er echt van die heerlijke bewegelijke typen zijn. Maar soms heb ik ook wel eens zoiets van, ja, oké. Maar er is ook nog gewoon op school. Presteren ze dat ook niet.
Dat zullen we bijna ook krijgen,
Nee, ik ben veel te blij dat ze er zijn. Dus ik,
precies.
Het gaat mij eigenlijk altijd aan mijn hart. Dus ik ben dus niet zo heel weg van kinderneverdiensten. Ik snap bepaalde praktische dingen. En ik snap ook als bijvoorbeeld hier en daar zondagsschool onder een kerkdienst gehouden wordt. Vanwege allerlei redenen, dat snap ik ook. Maar laat ze alsjeblieft ook een kerkdienst op een zondag een keer de geest de gelegenheid om erbij te zijn. Maar goed, dat is dan voor ons ook de boodschap van... Ja, en heb je dan ook nog een keer gewoon een woord voor hen? Ook al weet je dat het niet allemaal om het hoofd gaat, maar toch. Oh ja.
Ik kom zo weer terug.
Ja, en dan niet alleen de flauwe vragen. Jongens en meisjes, jullie weten ook wel wie dit was. Hè?
Yeah.
idee, ja.
Je wilt een fiets op de route zelf. Ja, dat vind ik wel zo. Ja, dat is wel altijd lastig.
Als u allemaal uw plek weer inneemt, dan gaan we naar de vragenronde. Er zijn een aantal schriftelijke vragen binnengekomen. Ik denk dat die eerst behandeld zullen worden. En er is daarna natuurlijk ook nog wel gelegenheid in de resterende tijd voor mondelinge vragen. We willen proberen om een uur of 9:30 af te ronden. Dan weet u dat.
Goed, ik heb er een paar hier en de rest volgt wel, denk ik. Ik begin gewoon even met heerlijk, gewoon lekker een paar praktische vragen. Wat vindt u van meeschrijven in de kerk? Als meerdere het doen, staat u tegen hoofden te praten die niet op u zijn gericht. Nou, heerlijk. Het helpt mij om de preek vast te houden en terug te houden. Ja, nee, ik snap het wel. Ik vind het ook heel lief eigenlijk dat u bezorgd bent dat wij tegen hoofden aan zitten te kijken die allemaal zo doen. Nou, valt ook wel mee. Ja, schrijf lekker. Liever. Ja, weet je, wij hebben, er lopen verschillende katers rond thuis. Niet meer eigenlijk. Ze zijn de deur uit. Maar de een die schrijft, want die zegt, pap, dan kan ik u beter volgen, dan hou ik het ook beter vast. En de ander zegt, als ik dat ga doen, dan ben ik bezig met wat ik schrijf en nu ga door. Ja, ik zeg, ja, ga wel door. En dan ben ik het dus kwijt. Dus weet, dat is nou een van die heerlijke dingen. Doe het gewoon zo als het meest tot zijn recht komt. Dan is het gewoon, Meer kan ik er nog niet van maken eigenlijk. Maar als je er meer van wil hebben, zie wel. Ook een praktische vraag. Als ik de psalmenlijst zie, dan kan ik dat van tevoren lezen voor we gaan zingen. Dat is mooi. Als er een nummer van Weerklank wordt aangegeven, dan kan ik niet weten welke tekst we zingen. Ja, en wat doen we daaraan? Ja, dat is natuurlijk een heel dwaas antwoord wat ik geef. Maar gewoon een bundel Weerklank aanschaffen. En ja, dan is het opgelost. Dus niet wachten tot de beamer of zo misschien een lied laat zien. Ik weet niet hoe het hier werkt, maar... En weet u, zo'n bundeltje Weerklank, dan kun je... ook, weet je, als je zegt van ik wil het ook een beetje vertrouwd en ik wil ook weten dat ik goede dingen zing. Nou, koop zo'n bundeltje. Bijna Sinterklaas. En dan kun je heerlijk gewoon ook die liederen... En er staan natuurlijk ook gewoon waar je ook gewoon eens over kunt mediteren en zo. Dus dat is dus echt geen weggegooid geld. Het element reformatie tijdens de dienst sprak me heel erg aan. Niet de ratio, kennis, begrip. Intellect krijgen aandacht, maar de zachte kant tussen aanhalingstekens. De ziel misschien. Ja, het mooie van een ziel is... Het Bijbelse begrip ziel, het hart, daar zitten beide in. We hebben hart een beetje voor emoties gereserveerd ondertussen. En dan hebben we een hoofd los. Maar in de Bijbel is het gelukkig allemaal meer bij elkaar. Maar dat even tussendoor. Mijn vraag is dit. Hoe kan de liturgie dit meer ondersteunen? Een element van verstilling misschien met muziek. Ja. Twee dingen even die mij te binnen schoten toen ik die vraag las. En als het niet voldoende is, gewoon even verder vragen. Hè? Want het is natuurlijk maar altijd een begin van een antwoord. Waar ik op doelde is ook gewoon het heerlijke werk van de Heilige Geest. Dat wat Hij doet, dat krijgen wij niet in onze vingers. Ook niet in woorden gevangen. Dat doet Hij door alle dingen heen in een eredienst. Allereerst door zijn aanwezigheid. Dat is één. Tweede, zijn er elementen die daaraan meewerken of juist tegen kunnen werken? Ik vind het een beetje een pijnlijke vraag. Misschien hebt u, daar zeg ik niks nieuws, maar wij zijn nogal van de woorden. En wij lopen het gevaar om te gaan praten. Waar wil ik heen? U noemt dat bijvoorbeeld zo'n element van verstilling, hè? Ja, daar kun je van alles van bij bedenken, maar gewoon eens een moment even stilte. Kijk, er kan natuurlijk ook gewoon van spanning zijn, of je denkt van ja, ik moet door. Maar na een vraag in een preek, ja, dan moet je wel even tijd hebben om over na te denken. En dat hoeft niet zoveel seconden, maar ja, weet je, dat is net als met orgelspel. Hoe lang hou je dat laatste akkoord aan? Ja, daar kun je wetmatigheden voor gaan maken, maar dan wordt het... Ergens zit er ook iets in van, ja... Ja, ik noem dat dan even, maar dat klinkt een beetje sprookjesachtig natuurlijk, het momentum. Maar op een gegeven moment... Als je in gesprek bent, dan merk je ook wel dat dit is even genoeg. Maar op zich, denk ik, zouden we er best eens over na kunnen denken. Ik ben daar voor mezelf dus ook gewoon niet helemaal uit. Maar hoe je in een eredienst... En die momenten zijn er wel. Wat ik ben gaan waarderen bijvoorbeeld, is dat meer dan vroeger... en ik weet dat ook daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht, waarover niet. Maar na het amen van de preek kun je natuurlijk kiezen voor zeggen... Oh, maar dan wil ik gelijk gaan zingen. Want ik wil het instemmen. En ik kan me daar wat bij indenken. Dat is op zich helemaal niet raar. Maar het kan ook zijn dat als er, en maar dat is dan de gave van de organist. En ik denk ook dat het dan echt meditatief orgelspel is. Ja, moet, dat is een akelig woord, maar ik zeg het nou even, moet zijn. Wel dat er na het amen nog even wat door kan klinken. Ja, dat vind ik een mooie kant van een wat meditatief orgelspel, wat dan Ja, laat ik ook gewoon opbiechten. Ik ben hypergevoelig voor wat er met een orgel gebeurt in de eredienst. Een orgel kan mij maken en breken. Het moet ervoor zorgen, het kan ervoor zorgen dat ik een zetje meekrijg. Of dat, en dat bedoel ik niet plat, want dan zou het ongepast zijn. Maar ik zal dan. Ik moet ook wel eens een keer extra bidden van: heren, neem het weg. Alsjeblieft, want het zit me dwars wat hier gebeurt. En dat gebruik ik niet eens zoveel woorden voor misschien als nu, maar gewoon dat ik denk: dit is toch een eredienst, dat kan toch zo niet? Dus ik ben er gewoon te gevoelig voor. Dat is gewoon mijn gebrek. Dus ik probeer er ook wel mee te leven. En ik ben de Heer Ziels dankbaar altijd als er een speler is. Dat geeft dan gewoon een beetje mee en zo. Ja. Maar dat element van verstilling ook gewoon. Ik kan ook niet in het algemene regels gaan spreken, maar ook bijvoorbeeld dat, en ik denk dat dat ook vaker gebeurt dan vroeger, dat in een gezamenlijk gebed ook even soms woorden gegeven wordt aan: heren, als er nu iemand in de kerk is die iets graag aan u kwijt wil, u weet het. En dat je misschien even ook gewoon niet meteen weer doorgaat. En de verstilling aan het begin van een kerkdienst, een stille gebed, vind ik ook er echt toe doen. En even omgekeerd, hè. We kunnen gewoon vrij praten met elkaar, hè. Ik vind het niet fraai. Nou, een mooie uitdrukking, hè. Als tijdens de collecte de gemeente losbarst. Hier en daar gebeurt dat. Het lijkt wel, ik snap het ook wel en ik kan het psychologisch ook wel duiden. Maar ik vind het theologisch gewoon dat ik denk van, dit is een beetje jammer eigenlijk. En het doet je ook wel eens een beetje, dan denk je, ja, is dit nu echt de manier, ben je zo blij dat je nu eindelijk weer mag gaan praten? Mag het nog even wachten, laat het even bezinken. En je hoeft niet stijf te gaan doen. Eerbied en stijf, dat zijn echt heel andere dingen volgens mij. En wij zijn natuurlijk als een beetje uit reactie tegen stijfheid. Gaan we dan naar de andere kant toe. Maar ja, dat is het eigenlijk geen van tweeën. Hoe kan de liturgie het meer ondersteunen? Laat ik dan ook nog even dit zeggen. Dat bevindelijke prediking, prediking, preken en ook verder het zingen eromheen. Ik laat het nu even hierop toespitsen. Waar ook iets in zit van, ja, gevoel. Maar ik vind een mooier woord affectie. Dat is een beetje een deftig woord natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Maar dat is iets. Emoties kunnen heel oppervlakkig zijn. Dat is even vlug, maar iets wat echt van binnen uitkomt, dat. En als dat doorklinkt in de gemeentezang voor onze kinderen, ze merken echt wel hoe een vader of moeder meezingt. En we moeten ook geen houten klazen in de kerk zijn. Calvinisten zijn geen stoïcijnen. Waarom mag je in de kerk je tranen niet laten zien? Waarom mag er niet een stille glimlach of misschien zelfs iets meer dan stil op je gezicht komen? Dat is levenloos. Dus die kant is er ook, hè. En we zijn gewoon Nederlanders. Dus je moet dat, weet je. Maar goed, ik sta hier misschien een beetje hard op te praten. Ja, dat doe ik natuurlijk hard op praten. Maar ik bedoel, hard op denken. Maar wij zijn natuurlijk van die Nederland, en dan gaan we soms ook een beetje dingen nadoen uit een andere werelddeel. Ja, dat schiet ik echt in de lach. Want dat wordt meestal ook niet echt heel vloeiend. Wat anderen soms wel kunnen. Ja, bedankt voor uw vragen. En kom maar zo, ik maak even de vierde schriftelijke af. En dan kunnen we misschien nog gewoon even verder praten. Hoe kun je verlangen naar een kerkdienst waarbij je niet begrijpt wat je zingt, met de psalmen en of niet van orgel houdt. Ja, u hebt mijn probleem gehoord met orgels. Orgelspel. Ja, dat is even lastig. Je houdt niet van orgel. Oké. Ik houd ook niet van bepaalde instrumenten. Maar dit bedoel ik niet, dat moet u niet vervelend vallen. Want dat zou een heel flauw zijn als ik dat zo zou doen. Want je hebt gewoon echt niks met orgel. Dus dat raakt niks in je ziel. Niks. Laat ik dit zeggen. Er zijn heel veel zelfvervullende profetieën. Ook in mijn leven. Als ik ergens naartoe ga. En ik weet dat dit of dat gewoon lastig voor mij is. En ik ga al met die houding ergens naartoe. Ik krijg gelijk. Want het is weer niks. En het is weer dit. En de volgende keer, met diezelfde houding. Het komt steeds. Ik moet denk ik nu deze kant op. Want eerst zit het nog hier, maar langzamerhand gaat het je helemaal beheersen. Ja, en daar ben je wel zelf bij. Dat zeg ik even tegen mezelf. Hè? Als ik gewoon mijn dingen... Ik hou ook niet van bepaalde dingen. Maar als ze wel op mijn weg geplaatst worden... en ik moet er toch gewoon aan geloven... dat ik in zo'n omgeving bijvoorbeeld bepaalde dingen doe... ja, dan ben ik er wel gewoon zelf bij om te zeggen... Wat gaat dit met mij doen? Dat gaat niet helemaal buiten mij om. Dus ik zou u ook het advies willen geven... Hoezeer ik ook begrip wil hebben voor het feit dat iemand niet van orgel houdt... en misschien van de ene organisme meer dan van de andere, dat speelt ook allemaal mee. Maar laat het je niet beheersen. Wat ik net zei, van af en toe moet ik wel eens een schietgebedje doen. Ook op de preekstoel. En ook om deze reden... Neem niet weg, je kunt jezelf ook aanpakken. Jongen, je doet wel gewoon. Dat zeg ik dan maar even tegen mezelf. En niet begrijp wat je zingt. Ja, daar moet je ook gewoon heel eerlijk mee omgaan. Ik kan natuurlijk een prachtig verhaal gaan vertellen hier. Maar er staan gewoon zinnen in sommige berijmingen. En dat is niet eens één berijming, maar dat zijn verschillende. Waar je misschien best een poosje op moet kouwen. Of gewoon onverstaanbaar zijn. Ik vond een mooi nummer van de Waarheidsvriend. Afgelopen donderdag verscheen die over het zingen van de psalmen. En er stond ook gewoon een heel eerlijk artikel in van professor Mark de Vries. Over allerlei berijmingen, over 1773 met een aantal stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat. Ja, nou zeg het maar. De voet en viel. Ja, dus... De bekende grapjes zijn er allemaal natuurlijk, hè, van Verboom en zo in zijn boek. Oh God, ik heb mijn... Psalm 27, waar is mijn hoge hoed gebleven? Ja, nou goed, dat schiet dan allemaal even door je heen. Maar, dus dat is een kant, daar moeten we ook wel eerlijk in zijn. Ik vind ook naar onze jongeren toe. En ik merk dat dat heel hard gaat. Laat ik gewoon zeggen, het eind van de 20 of begin van de 20 nu, 10 jaar verschil, dat gaat echt heel hard. Dus dan moet we, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp collega's soms niet als ze zeggen, nou daar hebben ze bij ons geen moeite mee. Nee, niet als je als een papegaai dingen naleert zeggen. Dat een papegaai kun je ook leren praten. En het gaat me even niet, zo moet u dat even nu niet opvatten, dat dit alleen maar over 1773 gaat. Want dat zou wat mij betreft ook net zo goed over heel andere berijmingen kunnen gaan. Maar een papegaai kun je het aanleren. Al die woorden. Maar begrijpen en ook daar iets bij kunnen denken en ook een taal die iets kan doen met je ziel. Ze moeten er zelf mee aan het werk. Wij moeten het uitleggen. Maar zelfs dan nog, ik kan het niet anders constateren dan dat nu in 10 jaar in dat opzicht meer gebeurd is dan in 20 jaar daarvoor. Daar zit een of andere versnelling in. Ik krijg dat ook niet goed. Maar zo neem ik dat wel waar. Neem niet weg dat er gewoon ook iets moois is aan poëtische taal. En dat je ook wel eens een keer mag zitten van deze zin... Ja, wat, zou de betekenis daarvan zijn? Ik bedoel, het is ook weer niet verboden. Ja. Nou, wat een omslachtig antwoord. Maar goed, ik probeer ook maar gewoon eerlijk bepaalde dingen te noemen. En ook hiervan geldt dus, ga je je op een gegeven moment ergeren aan een lied of psalm, een psalmberijming? Ja, als dat gebeurt, dan wordt het steeds erger. En daar is de eredienst gewoon te mooi voor. En dat bedoel ik niet als een flauwe van, dus je mond houden voortaan. Zo niet, dat zou heel onbarmhartig zijn, ook onterecht zijn. Maar sommige dingen leer je echt wel relativeren naar alle kanten toe. Als je denkt, laat dit mij nou toch niet in de weg gaan zitten. Om het wonderlijke van een kerkdienst te kunnen beleven. En ook daar zeg ik weer, daar ben je zelf bij.
Bedankt. Zijn er nog mondelinge vragen? Je mag ze stellen. Ja, en vast. Je stelt de eerste.
Gaat het nog altijd een beetje volgen?
Dat denk ik niet.
Prima. Mag ik u wat vragen over het drempelgebed? Het viel op dat u dat noemde. Wij kennen dat niet. Hier in elk geval in elk jaar niet. Ik heb het overigens nooit ergens meegemaakt. Of moet je het zien op het moment dat wij ons hier de kerkraad binnenkomt, dan komen alle bidders binnen en die blijven staan en die gaan bidden.
Ja, dus, dat noemde ik het stille gebed.
Dus een drempel. Dan zou het dus gepast zijn, denk ik, dan dat de gemeente dat ook doet op dat moment.
Ja, is goed. Dus ik weet niet beter als dat gebeurt ook op dat moment. Ja, dat snap ik. Ja, gaat u maar door. Snap ik, ja. Ja, ook hier geldt, zo zijn onze manieren. En over die manieren kun je een keer nadenken. Dat kun je doen. Kijk, als je hier een etiket op gaat plakken van dit is ouderwets of dit is modern. Ja, dat wordt hem niet. Want wat is modern? En ouderwets is soms vreselijk modern. En misschien zijn sommige moderne dingen zijn misschien wel heel ouderwets. Dus weet je, dat zijn dingen, daar kunnen we elkaar mee om de oren slaan, dat is er niet. Het gaat om de motivering achter bepaalde dingen. En gewoon even open gezegd, als het alleen maar zou moeten, bijvoorbeeld zoiets. Want dan doen we het dus een beetje anders dan we altijd anders gedaan hebben. Dat is leuk. Nou ja, dat is 3 keer leuk en dan vind je het ook niks meer aan. Dus dat is het niet. Dus veranderingen om de verandering, dat is er niet. Dat hoor ik niet in uw woorden, maar ik noem het wel even, want je weet een beetje hoe, dat geldt ook voor mij, hè, hoe mensen in elkaar zitten en dat werkt soms zo. Maar daar ben je heel gauw mee klaar en dat is oeverloos, eindeloos en ja, dan moet je iedere keer weer wat nieuws verzinnen. Dan ben je soms dan eindraad van wat moet ik dan nu nog eens verzinnen om. Want als het ene spectaculair is, dat is na 2-3 keer ook over. Dus dat gaat niet goed zo. Dus, en dan krijg je bijvoorbeeld, hè, want ik vind het gewoon een mooi punt als iemand zegt, ja, maar als dit het moment is waarop de eredienst en wij gaan zo samen onze afhankelijkheid uitspreken tegenover God. Het wordt niks met deze kerkdienst zonder uw aanwezigheid, onze hulp en onze enige verwachting is. En we ontvangen de groet. Ja, kun je daarop tegen zijn, op zich gewoon theologisch? Ik zou niet weten wat ik zou moeten zeggen. Kun je historisch dingen duiden? Ja. En dan? Nou, voor mij zijn op dit soort punten, maar daar kun je niet alles mee afdoen, maar ik vind ook dat je gewoon een beetje, allereerst ontmoeting met God, maar ook met elkaar. En dan geldt ook altijd Romeinen 14, vind ik. Over dit soort dingetjes. Dat zeg ik ook niet goed nu. Dat woord neem ik. Dat zou niet helemaal terecht zijn als ik zeg dingetjes. Maar toch wel een beetje over staan, zitten en al dat soort dingen meer. Ja, weet je, ik was in Canada in Dundas, dat is een heel behoudende gemeente, een poosje terug. En daar gaan ze bijvoorbeeld allemaal staan tijdens met de collectezang. Dan zie je ineens de hele gemeente gaan staan. En denk ik heb even verbaasd gekeken, want aan het begin gingen ze niet staan. Ja, en dat is gewoon een hele praktische reden. En ik vond eigenlijk, ik moest nog een beetje lachen ook. Ja, want dat is voor de preek. En dan zijn we weer even in de benen geweest. En dan kun je beter luisteren. Dus, ja, verzin het maar eens. Ja, en dat heeft niks met ligging van de gemeente te maken. En daar moeten wij eerlijk met elkaar mee omgaan. Wij hebben gewoon een aantal dingen die gaan wij verbinden aan ligging van een gemeente. En daar word ik eerlijk gezegd een beetje verdrietig van. Ik denk niet dat we dat elkaar moeten aandoen. Dat heeft ook met de heiligheid van God te maken. Dat wij in een bepaalde dat wij een historie kennen en dat wij afgescheiden kerken zijn en dat wij tot een bepaald deel van een gereformeerde stroming behoren. Ook daar mag je gewoon respect voor vragen en respect voor hebben. Ik geef alleen maar verschillende kanten aan van zo'n verschijnsel, laat ik maar zeggen. Wat ik best begrijp als je bijvoorbeeld dat gewend was vanuit een andere gemeente. En het gebeurt dan ergens niet, dan valt je dat ogenblikkelijk op. Terwijl iemand die bijvoorbeeld hier opgegroeid is, dan misschien nog nooit van zijn levensdagen echt over nagedacht heeft. Dat bijvoorbeeld. Maar voor alle dingen, want ik denk dat je daar dan elkaar ook kunt vinden. Stel dat dit een gevoelig punt zou zijn, en dat kan ik ergens raden dat dat ergens dan toch weer zo is. Laat dan eerst dat moment zelf eens tot zijn recht komen dat het echt een gezamenlijk bidden is tijdens dat stille gebed. En gelooft u niet dat als dan de gemeente als het ware met één stem op dat moment, zittend of staand, eigenlijk de handen opheft naar de hemel van, u bent er, wij zijn er, wilt u met uw geest, en zeg het maar zoals je het zeggen wil. Want soms maak ik mij ook ongerust, dat is natuurlijk een beetje klinkt openhartig, maar dat moet u niet zo horen, dat een stil gebed soms ook alleen maar stil is. Omdat als ik wel eens met mensen praat, wat doet u tijdens een stil gebed? Ik ook wel eens een heel wonderlijke prik krijg. Nu is het ook een wonderlijke vraag natuurlijk. Laat ik dat ook zeggen. Want als je natuurlijk vraagt, wat doet u tijdens een stil gebed? Kunt u ook zeggen, ja, bidden natuurlijk. Maar zo natuurlijk is het zelfs voor iedereen niet. Het is een moment van stilte. En dat kan ook iets van ontvankelijkheid creëren. Dat geloof ik ook wel. Maar ik zoek het dus meer in de die geestelijke houding van op dit moment staan we, ik noem dat dan toch maar even, op de drempel van de eredienst. En dat vervult ons met eerbied, met verwachting. We belijden daar het wonder. Daar zie ik het mooie in. En dat kun je onderstrepen door eerbied. En dan is het, vind ik het best wel eens moeilijk te begrijpen. Ik kom wel in gemeenten waar bijvoorbeeld als iemand overleden is, tot mijn grote verbazing gaat dan een gemeente staan. En daarna, als ik aan foto mijn groet toe ben en de eerste lofzang klinkt, dan denk ik, wat is dit? Traditie. Gaan wij staan om iemand te gedenken die overleden is. En gaan we dan maar weer gauw zitten. Als God het woord neemt. Ik vind dat best lastig. En dat zeg ik niet, daar gaat het niet om, maar we moeten gewoon een beetje nuchter zijn. Er zijn soms echt van die dingetjes van zo zijn onze manieren en daar denken we geen 5 seconden meer over na. En dan is het gewoon mooi als je gewoon ook eens met elkaar erover nadenkt en elkaars hart daarin proeft. We moeten ook gewoon eerlijk zijn, er zijn ook gewoon nieuwe dingen de kerk ingekomen. Alleen maar omdat het nieuw was, heerlijk. Nou, nee dus. Maar als er gewoon geestelijke verlangen zijn en daar kun je met elkaar over spreken, volgens mij kun je dan ook elkaars hart vinden en ja, dat eigenlijk. Ja. Ik geef vreselijk lange antwoorden. Hè, maar... Ja, het komt ook een beetje door de vragen. Ik ben ook een beetje, laat ik toch gewoon zeggen, het is natuurlijk heel makkelijk. Ik kom hier even binnen wandelen en ik wandel hier straks weer weg. En ik kan u het allerbeste wensen, en dat doe ik u ook graag. Maar ik voel me in dat opzicht, dat vind ik het enige lastig aan deze avond. Ik wil wel eerlijk zijn. Ik heb geen zin om gewenste antwoorden te gaan geven. Dus dat wil ik niet. Maar ik wil ook ervoor waken dat ik, dat zou gewoon een stuk onbenulligheid van mij zijn, dat ik dan één ding noem en de zaak even een warring achterlaat, om zo maar te zeggen. Ja, nou goed. Ik wil het toch wel even zeggen.
Ja, nou eigenlijk een vraag naar over die verschillen en het nadenken in het moment van stilte. Bijvoorbeeld tijdens de viering van het avondmaal.
Ja.
Brood en brood ontvangen is natuurlijk verschil. En ook tussen de avonds, dan wordt er bij ons gespeeld.
Ja.
Meditatief.
Ja. Ja.
En dat zijn natuurlijk ook wel momenten.
Ja. Nee, maar ik vind het mooi dat u het noemt, want ik denk dat het een heel belangrijk moment is. Al dus, oh ja, de vraag moest, dat had ik met hem afgesproken. Hij zou mij waarschuwen als ik het vergeet, dat is mooi hè. Ik ga de vraag herhalen voor de luisteraars thuis. Maar de opmerking dat momenten van verstilling wij ook hebben aan de avondmaalstafel. Als er dus gewoon neem, eet, gedenk en geloof. Dat het daarna gewoon even stil is aan tafel. En ik denk dat dat ook echt een echt mooie stilte is. En dat, om die reden, waarom zeg ik dat eigenlijk? Maar misschien als illustratie daarvan. Met preken heb ik over het algemeen mijn horloge altijd voor me liggen. Dat is niet altijd dat het dan helemaal goed gaat, maar ik doe het wel. Bij het avondmaal laat ik mijn horloge op de preekstoel achter. Ik heb er geen zin in. Om dan nog te gaan kijken. Ja, ik moet ook dan mijn verstand gebruiken. Dat hoop ik ook te doen. Maar, dat is ook een beetje persoonlijk natuurlijk. Maar, ja, ik wil dan gewoon eens een keer vrij zijn van die tijd. Nou ja, dat.
Ja.
Dat is een aardige slotvraag. Ja, nee, mooi. Bedankt. Nee. Nou ja, ik had stiekem een beetje naar mijn horloge gekeken. Maar ik ga beginnen. Ik wil best mijn persoonlijke mening geven. Maar de kerkelijke mening, die hebben wij. Oh ja. Even tegen de luisteraars thuis, ik ben hardnekkig, want ik vergeet weer de vraag door te geven. Maar de vraag is dus, even kort samengevat, hoe kijkt u aan tegen liederen in andere dan bijzondere diensten, niet om de psalmen tekort te doen, maar als voorbeeld gezang in de preek geciteerd, organist pikt het op en moet dan vervolgens gaan moduleren om in de goede toonsoort te komen en dan gaan we de psalm zingen en dat soort dingen. Ja, en ik had dus net gezegd, dat hoorde u misschien al, van, nou ja, de kerkorde wijst daar gewoon een weg in die gewoon voor de kerken gedacht is. En daar zit natuurlijk ook iets van een compromis in, dat wij in hoofdzaak de psalmen zingen. En dat er daarnaast onder allerlei voorwaarden ruimte is voor vrije liederen. Ja, het grappige vind ik altijd natuurlijk wel. Ik noem het eventjes. Zelfs daar waar geen liederen gezongen worden, komt hetzelfde verschijnsel voor dat er liederen in de preek geciteerd worden. En daar moeten we ook gewoon nuchter in zijn. Dat gebeurt gewoon. En er zijn natuurlijk ook gewoon, ja, dat hangt een beetje af van je kennis van gezang. Maar er zijn natuurlijk hele mooie klassieke gezangen enzovoort. En die hele diepe dingen verwoorden. En dan is het helemaal niks. Dus, en dat gebeurt gewoon zoals je gedichten ook wel eens een keer. Of een gedichtenregel of wat dan ook. Nou, prima. Laat het allemaal gebeuren. Ik vind het mooi dat zo'n organist het oppikt. Anderen zullen misschien zeggen, mooi. Wat mooi. Hij weet toch dat hij die psalm moet gaan spelen. Dus laat hem gewoon dat voorspel gaan doen. Dan hoeft hij niet zo'n rare kronkel te maken halverwege. En dan hebben we het weer gehad. Ja, nou, ook hier geldt ook gewoon een stukje smaak, hè? Dat is ook gewoon een kwestie van, hoe kijk je naar kerkmuziek en vind je dit verantwoord? En als je echt stijlpurist bent, is dit vreselijk wat iemand doet. Ja, dus dat heb je ook gewoon. Dat heeft niks met theologie te maken. Dat is gewoon een kwestie van, hoe ga je met kerkmuziek om? En wat is de norm voor jou om kerkmuziek? En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen smaak. Je hebt van die liedjes, die zijn gewoon vervelend om te zingen, vind ik zelf persoonlijk. Gewoon van, ja, een beetje zo dat eindeloze gedraai. Kinderen vinden het heel makkelijk. Maar de vraag is dus, en daar heeft onze synode destijds ook gewoon criteria voor geformuleerd. En die kunt u achterin weerklank vinden. Dus als u weerklank koopt, kunt u achterin ook nog een keer die dingen vinden daar. Ja, zie je nou, dat breng ik mezelf in de war. Het ging over de criteria. En daar kun je dus ook in vinden dat het muzikaal ook verantwoord moet zijn. En allereerst theologisch verantwoord. Ik ben nog niet dus echt, ja, ik ben wel onderweg naar een antwoord. Als u vraagt van, hoe kijk je er zelf tegenaan? Ik moest wel ook even denken aan de waarheidsvriend van afgelopen donderdag. Omdat ik ook een heel aantal oneigenlijke redenen om liederen te gaan zingen tegenkom, die ik theologisch gewoon, dat vind ik pijnlijk. Als bijvoorbeeld de gedachte is, met psalmen kunnen we niet over het werk van de drie enige God zingen. Onze schuld, zeg ik dan. Want waarom zeggen we niet eens een keer als we psalm 69 zingen, dat we dit lied zingen met het oog op Christus. En als we over de koning zingen in psalm 89, natuurlijk zingen we over David. Maar dat we in hem ook de woorden hebben gekregen om over onze koning te zingen. Dus dat heeft te maken met hoe lees je de psalmen. Is psalm 63 bijvoorbeeld, het verlangen naar God, is dat onze psalm? Is dat Davids psalm? Of zou je kunnen zeggen, als daar staat, mijn ziel kleeft u achteraan. Dat is even de oude Statenvertaling. Ik ben even de andere kwijt. Maar dat hele mooie, echt voortdurend verbonden met God. Ja, dan denk ik, eigenlijk is dit de schilderij van wie Jezus Christus is. En vervolgens mag je gelukkig zien dat datzelfde schilderij afgebeeld wordt in het leven van christenen. Dus ook daar geldt, we kunnen te makkelijk gewoon zeggen, ja, die psalmen zijn alleen maar oud-testamentisch. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje vloeken in de kerk, als je het zo zegt. Want dat kun je zo niet zeggen. Die komen in het Nieuwe Testament zo vol en zoveel voor. Als iemand zegt, ja, maar ik wil ook wel eens nadrukkelijk gewoon de naam noemen. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in de oor. Dat is John Newton. Prachtig klassiek gezang. mijn herder, mijn vorst. Nou goed, dat is een prachtig lied. Ja, kun je daar bijbels theologisch gezien iets op tegen hebben? Nee. Maar weet u, dan krijg je dus die hele discussie die wij ook in onze kerken jaren, tientallen jaren lang gevoerd hebben. En ik wil ook heel veel begrip hebben voor mensen die zeggen geen liederen in de dienst. Ik snap dat heel best vanuit een bepaalde bezorgdheid. Ik snap dat ook vanuit een bepaalde traditie. Ik kan dat natuurlijk niet snappen als ik wereldwijd kijk. Ik kan dat ook niet alleen maar zeggen van dat is gereformeerd. Want dan laat ik Calvijn ook dingen zeggen die hij nooit gezegd heeft. Jacco van de Knijf, die heeft dat nog een keer uitgezocht hoe het zit met die enige gezangen. Ja, dat is natuurlijk ook maar een willekeurige selectie. Dus ik vind niet, wij moeten geen verhaaltjes in stand houden die gewoon historisch niet juist zijn en die je theologisch ook niet kunt verantwoorden. Dus dan denk ik dat moeten we niet doen. Dan mogen we gewoon zeggen, nou, toch zitten wij in deze traditie, dus dat willen we graag zo laten. Dus we gaan gewoon alleen dat doen, want ja, en dan komt er natuurlijk iets wat ik eigenlijk niet wil, maar waar ik de mensen zo moeilijk van af kan krijgen, omdat het in de praktijk wel vaak gebeurde. Als wij beginnen met liederen zingen, de glijbaan. En weet je, ik wil dat niet, dat ze gelijk hebben. Maar verdraait nog aan toe. Hoeveel gemeenten geven deze mensen niet gelijk? Want dan begon het ook zo, zeggen ze dan. En dan zeg ik, ja, maar dat zegt toch helemaal niks. Wat zegt dat helemaal niks? Moet je daar en daar en... Dat vind ik wel eens een beetje lastig. En daar zit ik dan mee van, hoe komt dat dan? Hè? Waarom doen we dat dan? En waarom doen we dat soms ook elkaar aan? Ik vind dus, laat me zeggen, ik heb dat net een beetje begrepen zo. Er is hier voor een bepaalde oplossing ook gekozen van, nou, we weten dat er mensen zijn die toch op een of andere manier, hoe je daar ook tegenaan kijkt, gewoon lastig vinden. We hebben mensen die dat op een of andere manier wel heel graag willen, en daar kun je ook begrip voor hebben. Dus, nou ja, wat ik zo even hoorde, dat is niet een beoordeling, want dat past mij helemaal niet. Maar dan dacht ik, ja, eigenlijk is dat best een elegante oplossing zo. Kijk, ik kan me ook best wel zo'n teleurstelling even dat je denkt, ja, nou zou ik het eigenlijk gewoon willen zingen. En ik hoor mijn kind al zingen. Ja, dat gebeurt dan niet. Zit je dan principieel onjuist in de kerk? Nee, volgens mij helemaal niet. Dat snap ik heel best. Is er bezwaar tegen? Nee, ik zou niet weten hoe. Kan ook weer een beetje een soort zelftucht voor een dominee worden dat hij zegt, oh ja, moet ik dat voor de manier mee doen? Gaat de organist vanzelf wel die psalm spelen? Dat is een beetje. Ik bedoel, er zitten ook verschillende kanten aan. Dus ik snap uw worsteling best. En ik zou dat zelf denk ik ook wel hebben. Als je dan je kinderen naast je hebt en die zitten al een beetje mee te doen. En dan wordt het ineens weer wat anders. Ja. Ik geef natuurlijk helemaal niet zulke regelrechte antwoorden. Maar volgens mij kan dat ook helemaal niet. Want ik kan dan ook op zo'n moment zeggen, maar dat klinkt misschien wel heel ondankbaar naar jezelf toe. Weet je, dat moment heeft dat kind in ieder geval mooi meegepikt. En dat is oké. Okay. En dan, die psalm, die kent ze misschien niet. Maar als je misschien die verwarring merkt, heb je, en dat moet alsjeblieft niet flauw opvatten, maar dan denk ik, misschien is het ook wel weer eens een aanleiding om gewoon even naar de kerk te zeggen, weet je wat ik heel leuk vond van je? Je zat al mooi mee te neuren, hè? En dan krijg je vast van de kind te horen, ja, maar we gingen niet zingen. Ja, en dan wijs vader en moeder zijn. Dat weet ik ook niet altijd hoe het moet. Maar je kunt dan misschien wel een mooi gesprekje hebben over, vond jij dat lied zo mooi? En waarom dan? En dat je ook gewoon zegt, papa, mama, begrijp het best dat je die psalm, die had je nog nooit geleerd. Er staan wat moeilijke woorden in. Ja, dat is niet een doekje voor bloeden. Want zo kan ik snap heel best dat je zegt, ja, zo kun je alles wel aan elkaar praten. Ja, dat zou ik van mezelf, dat zou ik mezelf kwalijk nemen als het zo is. Maar ik probeer eigenlijk gewoon aan te geven dat aan één zo'n dingetje, dat is het eigenlijk, gewoon ook toch wel een aantal verschillende kanten zitten. En daarom heb ik niet zo'n zin om dit of dat En dan moet je daartussen kiezen. Volgens mij is het een heel dingetje waar je gewoon eens dan met elkaar over in gesprek moet. Zonder dat je het principieel maakt. Sommige dingen zijn helemaal niet principieel. Maar dan moet je nog wel goed naar een praktische oplossing toe. Goed. Ik maak dat ik wegkom, maar anders dan wordt het te laat.
Ja, bedankt.
Goed, bedankt. Misschien dat er nog wel veel meer vragen leven. Dat zou zomaar kunnen, maar we moeten ergens een punt zetten. Professor Kater, heel hartelijk bedankt voor uw inleiding en ook de beantwoording van de vragen. U heeft een aantal keren gezegd, ik geloof dat ik maar wat, ja, wat omslachtig antwoord geef. En misschien niet altijd to the point. Nou, ik denk dat we daar toch heel veel aan hebben gehad. Want zoals u zojuist ook zei, soms liggen de dingen ook niet zo scherp en zo duidelijk en vragen de dingen ook benadering van meerdere kanten. Hartelijk dank voor de wijze waarop u dat vanavond voor ons hebt willen doen. Ik wil u vragen of u zometeen met ons wil eindigen, maar niet nadat we eerst met elkaar een lied hebben gezongen uit de bundel Weerklank. En ik ga hem even aanzetten. Dat hij het doet, ja. Weerklank lied 238, 1 en 4. Gij die gelooft, verheug u samen. Het is God die trouw zijn kerk bewaart.
Zullen we samen dank en bieden. Daarheen zijn we onderweg. Ook als we naar de kerk gaan. Maar ook als we naar ons werk gaan. Ook als we zo weer naar huis mogen gaan. We bidden van u, geef dat we ook werkelijk delen in deze toekomst. Als levende leden van het lichaam van u. We danken u, Heere, dat u aan dit werk, uw kerk, wilde beginnen. Dat dat uw wil, uw welbehagen is. Dat daar uw hart achterklopt, inklopt. En het hart van het evangelie zo klinkt. Zegent u ook deze gemeente in alle opzichten. Geeft u liefde tot u, tot elkaar. En zo ook de verbinding zoeken met elkaar. In het samen zingen. Het samen buigen voor u. Het samen luisteren. Het samen leren gehoorzamen. Wilt u zo ook onze broeder zegenen die u hier gegeven hebt als dienaar van het woord. Met allen die hem daarbij omringen. En allen die zo ook hun taak in de gemeente mogen verrichten. En eigenlijk zijn we dat allemaal. Is er in dat opzicht geen onderscheid? Geef ons ook dat besef, heren. Dat ook hoe wij in de kerk zitten weer gevolgen heeft voor anderen om ons heen. Zeker voor onze eigen kinderen en voor jongeren. We bidden u bijzonder ook voor hen hier in deze tijd. Waar zo heel veel en zo heel snel dingen gaan. En het soms allemaal zo heel anders is in de kerk als in de rest van hun leven. Laat het voor hen ook een heerlijke plek zijn, heren. Waar een keer dingen niet hoeven. En waar je geen succes hoeft te halen. En waar je ook niet bovenaan een ranglijst hoeft te staan. Maar waar je ook een keer gewoon als mislukkeling, als zondaar binnen kunt komen. Laat zo uw evangelie zijn werk doen ook in onze samenleving. Aanvaard u onze dank voor wat u gegeven hebt. Neemt u weg, Heer, ook uit deze avond wat niet is naar uw heilige wil. Wilt u zo met ons meegaan, uw zegen ons geven. Verheerlijk uzelf op deze wereld. En dat zult u doen tot de dag dat hemel en aarde verenigd zullen zijn in die ene naam die u gegeven hebt tot zaligheid. Daarvoor prijzen we uw heerlijke naam. Amen. Dank voor uw geduld en alle dingen en wat u meegegeven hebt en wel thuis.
Mag ik even wat vragen? Kunnen een aantal mensen helpen met het weer terugzetten van deze zaal? Dus dat moeten hier een zestal groepen van tafels komen, daaromheen een achttal stoelen. Dus als een aantal mensen daarbij zou willen helpen, hartelijk dank daarvoor.
Dan ben ik
moeten wachten tot er wat mensen.
Wie eruit zijn?
Ja.
Ja, zo. 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 Ja, zo.